Goedenavond, of opnieuw goedenavond. Welkom ook aan het publiek. Hou een beetje afstand, hè, en we zwaaien. We gaan zo dadelijk beginnen met een aanmeldingsronde. Ik herhaal ook voor deze vergaderingen dat de heer André Peters verontschuldigd is en Matthias Paleialunga wat later komt, dus hij zal nadien aanloggen. Dan doen we dat nog eens opnieuw. Aanmelding is geopend. Iedereen nog eens even kijken of je bent aangemeld? Thomas, dank u wel. Dan kunnen we officieel van start gaan met de vergadering van de gemeenteraad. Ik zou eerst en vooral voor we aan de agenda willen beginnen, ik had dat daarnet al even aangekondigd, graag een stand van zaken geven en even melden welke maatregelen er vandaag door de stad genomen zijn, meer bepaald door mij als burgemeester, in het kader van de zogenaamde corona-outbreak in ons land en dus ook in onze stad. Het feit dat dit virus opgang maakt is niet nieuw, weten we al een hele tijd. We hebben als stad ons altijd gealigneerd op de aanbevelingen die daar door de hogere overheden over zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat we tips hebben gedeeld over hoe je met gezond verstand met elkaar omgaat. We hebben dat daarnet ook nog eens herhaald, hè. Geen handen geven, geen kussen geven, niet snutten en niezen, papieren zakdoekjes meebrengen en ze ook weggooien, dat soort zaken. Maar sinds enige tijd zijn we toch wel een versnelling hoger aan het schakelen en vandaag is die versnelling nogmaals omhoog gegaan. Eerst en vooral had je, ik denk ondertussen 2 dagen geleden, de maatregelen die zijn uitgevaardigd door de federale overheid. Federale overheid die vergaderd heeft samen met de regeringen van de regio's, dus allemaal samen in dit land en op aangeven van een expertencommissie. En die instructies gegeven had aan de provinciegouverneurs om vervolgens de burgemeesters in te lichten en een aantal maatregelen door te voeren. Dat is de cascade die men gevolgd heeft gisteren en eergisteren. Eergisteren is die beslissing genomen. Gisteren ben ik dan samen met onze noodplanningscoördinator, meneer Peter Holemans, naar de gouverneur geweest en hebben wij daar toelichting gekregen bij wat op dat moment de beslissing was van de regeringen van ons land. Essentieel lijkt mij wel om mee te geven dat we in de tweede fase zitten. De tweede fase, wat de bedoeling is van die tweede fase, is niet, want dat kan je niet, is onmogelijk, is elke besmetting tegengaan of vermijden. We zijn allemaal mensen. Bij mensen horen bacteriën. In onze wereld zijn er ook virussen. We zitten niet allemaal in van die zuurstoftenten afgeschermd van elkaar. Dus dat er besmettingen optreden is eigenlijk onmogelijk te voorkomen. Wat je wel kan doen, is ervoor zorgen dat dat niet in een piek gebeurt, dat die besmettingen niet exponentieel allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden, want zo'n piekmoment zorgt voor een overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem. Dan liggen de ziekenhuizen vol, dan zijn de dokters overbevraagd, de verpleegkundigen kunnen het dan niet meer aan en dan krijg je een domino-effect en een cascade. Dat is een beetje wat je in Italië op dit moment ziet gebeuren. Dus wat de verschillende overheden in ons land proberen te doen, trachten te doen, is de besmettingen spreiden, tegenhouden. Helaas gaat dus niet, maar wel vertragen en wel spreiden. Dat is de voornaamste reden waarom men 2 dagen geleden in eerste instantie een grens had gelegd op 1000 aanwezigen voor activiteiten die binnenin een gebouw plaatsvonden. Dat is natuurlijk een arbitraire grens. Natuurlijk zal het wel zo zijn dat als je met 1000 mensen bijeen bent, de kans groter is dat je besmet wordt dan wanneer je met 29 bij elkaar zit. Maar het is desalniettemin een arbitraire grens met als bedoeling af te remmen. Alles wat we, dat was de instructie 2 dagen geleden, alles wat we konden doen om af te remmen, moesten we dus doen. Heel specifiek voor die activiteiten van meer dan 1000 inwoners, we hebben dat nagekeken, die hadden wij niet op ons grondgebied. Buitenactiviteiten konden tot gisteren nog wel. Daarnaast waren er maatregelen vanuit onderwijs voor de scholen en vanuit welzijn voor de zorgsector. Gisteren was gisteren en 24 uur in een verspreiding van een virus zijn dus een wereld van verschil, zeg maar. We hebben vandaag gemerkt Ik neem niet in de mond dat er een volgende fase is aangebroken, want het is technische taal. Ik bedoel gewoon dat er bijkomende maatregelen nodig zijn. De Veiligheidsraad, ik heb nu geen idee, ik heb het niet gevolgd, is bij elkaar of komt bij elkaar. De federale regering zal vanavond nog bijkomende maatregelen aankondigen. Ook de Vlaamse regering zal dat trouwens doen. Als dat vanavond niet is, zal dat morgen gebeuren. Maar men geeft eigenlijk aan dat het sneller en sneller aan het gaan is en dat er met andere woorden meer en extra moet worden afgeremd. Het is om die reden dat ik vandaag na overleg, intern overleg in onze stad, beslist heb om een verordening uit te vaardigen. In het kader van zowel openbare veiligheid als openbare gezondheid en openbare orde als burgemeester die bevoegdheid met een aantal extra maatregelen. Die maatregelen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Die maatregelen zijn in onze regio door andere steden en gemeenten ook aangenomen. En die houden eigenlijk de volgende zaken in. Ten eerste dat we in principe de openbare gebouwen, de stedelijke gebouwen, sluiten. En dus ook de activiteiten die daarin plaatsvinden, dat we die verplaatsen, annuleren, maar in de mate van het mogelijke toch naar een latere datum trachten te verplaatsen. Het gaat in eerste instantie over aspecten in ruime betekenis vrije tijd. Dus waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over het zwembad, dan hebben we het over de sporthal, ook de sporthallen van Kamsa en bij CAF, die we na de uren in een beheersovereenkomst mogen gebruiken. De bibliotheek, het museum, het cultureel centrum, het jeugdcentrum en alle andere zalen die door de stad worden beheerd. We hebben beslist om dit Kapucijnenklooster, het stadhuis, het sociaalhuis, het zorgloket en het politiekantoor daar niet te laten ondervallen. We blijven onze dienstverlening op peil houden. We vragen wel dat mensen, als ze niet absoluut noodzakelijk op het stadhuis of op het politiekantoor bijvoorbeeld moeten zijn, dat ze dat ook niet doen en dat ze eventjes wachten en dat uitstellen. Of dat ze digitaal of telefonisch kunnen verder geholpen worden, desgevallend afspraken maken. Maar onze diensten zijn ter beschikking tot nader order, ook al hebben wij morgen op het Schepencollege een voorstel van de algemene directeur om ook voor ons personeel te kijken op welke manier er kan thuisgewerkt worden, hoe we permanentie verzekeren om niet onnodig te veel mensen te verzamelen. Dat is één belangrijk deel van de beslissing. Dat houdt dus in dat die activiteiten daar worden afgelast. Voor wat de buitenactiviteit betreft was het advies van op de vergadering met de gouverneur gisteren dat de carnavalstoet en de carnavalskermis wel nog konden doorgaan. Maar vandaag is dat in de loop van de dag veranderd. En dat is een cascade. Men maakt een bijkomende aanscherping van de maatregelen waarin er niet langer alleen gekeken wordt naar activiteiten binnenshuis, indoor, maar waar men eigenlijk algemene activiteiten in het algemeen ook outdoor zal afraden of verbieden. De idee die daarachter zit is dat je sociale afstand moet houden. Dat is een nieuw begrip dat ik geleerd heb. Ik vind het ook een beetje moeilijk soms om het juist te zeggen. Social distancing. Dus distance, afstand. En de bedoeling is dat we dat allemaal gaan doen. Dus waar we normaal gezien, denk ik, als stadsbestuur, als politieke partij en als mensen uit het verenigingsleven en het middenveld proberen om heel veel mensen samen te brengen, activiteiten te organiseren, eetdagen te doen, moeten we nu precies het omgekeerde doen. Namelijk proberen te vermijden dat mensen samenkomen. Dat is niet fijn, maar het is voorkomen beter, hopelijk, dan genezen en proberen die piek zoveel mogelijk af te wenden. Met betrekking tot onze scholen, dat is het laatste wat ik wil zeggen, zijn zeer veel mensen geïnteresseerd en actief begaan met de scholen, hebben we beslist om niet als stad, of toch niet voor mij als burgemeester, eenzijdig op te treden en een sluiting van de scholen te bevelen. Ik denk dat als zo'n maatregel genomen wordt, dat die best voor het ganse land genomen wordt, zodanig dat er eenvormigheid is en dat die ook best genomen wordt op basis van advies van experten. Wat men mij tot nu toe heeft verteld daarover, is dat het advies van de experten is om de scholen open te houden, maar wel de activiteiten te beperken tot alle lesgerelateerde elementen. Ja, niks extra, geen klassenraden of eetdagen of open deurdagen of andere activiteiten, wel alles wat met lesgeven te maken heeft. Men gaat er immers vanuit dat als we de scholen zouden sluiten, en ik zeg niet dat dat moment niet ooit komt, maar you never know, maar men gaat ervan uit dat dat zou tot gevolg hebben dat heel veel kinderen en jonge mensen zouden opgevangen worden door de grootouders en dat je contradictorisch genoeg verschillende leeftijden met elkaar mengt en een groep die het moeilijk heeft of weer kwetsbaar is, zijn de oudere personen in onze samenleving, meer in contact brengt en dus meer risico geeft om te besmetten dan wanneer je de leerlingen gewoon naar school laat gaan. En dat is toch wel het hoofddoel. Nog eens, je kan niet tegenhouden dat mensen besmet geraken. Je kan wel proberen, dat kunnen wij allemaal samen doen, ieder van ons kan dat doen, proberen als je wel gezond bent, dat je toch mensen die kwetsbaar zijn, mensen die moeilijkheden hebben met hun immuunsysteem, mensen die wat ouder zijn, mensen die al ziek zijn geweest, dat we die toch maximaal beschermen, zodat ze niet besmet geraken, want voor hen is het nog vele malen erger. De dokter is in de zaal, kan het ongetwijfeld wetenschappelijk nog beter uitleggen, maar dat is de essentie van wat men mij heeft meegegeven. Als er daar bijkomende maatregelen komen, ga ik ervan uit dat die ofwel rechtstreeks door de federale of de Vlaamse overheid worden opgelegd, ofwel opnieuw via de gouverneur tot bij ons zullen komen en dan zullen we jullie ook inlichten. Op dit moment doen wij ons best om de communicatie unisono te laten lopen via mij als burgemeester en de communicatiedienst van de stad. Onze diensten zijn in principe allemaal op de hoogte gebracht. We hebben deze namiddag niet geaarzeld om iedereen bij elkaar te brengen, ze te informeren, ervoor te zorgen dat alle leidinggevenden ook over voldoende informatie beschikken om die informatie te delen met de mensen met wie ze samenwerken en de klanten of de burgers van onze stad. Maar ik weet natuurlijk wel dat er zeer veel vragen zullen zijn en aangezien het gaat over een systeem van afremmen, is er hier geen zuivere logica. Ik kan me perfect inbeelden dat mensen zeggen waarom dit wel, waarom dat niet. Goed, dat is zo. Je remt af. Alles wat je doet helpt. Hè? Maar sommige dingen kunnen misschien best wel doorgaan, andere misschien beter niet. Ik ga dat concreet maken. Binnen in de stad gaat het werk gewoon verder, maar beperken wij het aantal vergaderingen tot een minimum en gaan we ook proberen, ik zal bijna stoppen met spreken, om de vergaderingen niet te lang te laten duren. Als er vergaderingen niet nodig zijn, bijvoorbeeld commissievergaderingen, die gaan we in principe tot eind maart ook uitstellen. Ja, dat wil zeggen dat de verantwoordelijken of de voorzitters van de commissievergaderingen contact zullen nemen om nieuwe data te prikken. Als het niet moet, gaan we het niet doen. Staan er superdringende dingen op of is er een noodzakelijkheid? Goed, dan kunnen we altijd samenkomen natuurlijk, maar als het niet moet, moeten we het lot ook niet tarten. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Ja, Thomas.
Ja, dank u wel om toelichting te geven bij de maatregelen die de stad nu ook getroffen heeft. Dat was een beetje de insteek, denk ik. Ik had vanmorgen ook gevraagd om vanmorgen nog een mail gestuurd om te vragen om dit punt te agenderen. Ik denk dat er inderdaad heel veel onduidelijkheid was ook bij verenigingen, bij mensen die van alles organiseren over wat dat nu kon en wat dat niet kon, omdat de richtlijnen relatief vaag in eerste instantie waren. Ik ben heel blij dat de stad dat nu concreter maakt. Ik denk dat het een goede zaak is dat zeker de niet-essentiële activiteiten, dingen die niet noodzakelijk zijn, worden uitgesteld, dingen waarbij dat er geen grote gevolgen aan zijn als die worden uitgesteld. Dat is denk ik de eerste stap. En dat is goed, denk ik, dat de stad daar duidelijkheid in schept. En we hopen ook, denk ik, dat de preventieambtenaar ook ter beschikking is van verenigingen die vragen daaromtrent hebben of mensen die iets organiseren of zo. Ik denk dat de stad daar ook wel een faciliterende rol in kan spelen om die mensen te helpen met herplannen of met vragen over al dan niet. Misschien de burgemeester heeft het al goed uitgelegd, denk ik, maar omdat er appel werd gedaan op mijn achtergrond, dus rond social distancing, dat klinkt misschien heel onnozel, maar dat is effectief wetenschappelijk aangetoond. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld in landen zoals Singapore of Zuid-Korea, waar dan men nu wel heel fors die maatregelen sinds een paar dagen toepast, dat die besmetting of de piek heel hard aan het afvlakken is. Dus het is echt wel nuttig dat we dat doen. En ik denk dat het weinig zin heeft om dat soort dingen in belachelijke te trekken. Want er wordt soms nogal eens lacherig over gedaan. Maar bij deze een oproep om dat toch allemaal te verdedigen, denk ik.
Oké, dank u wel. En zoals gezegd, als er nog bijkomende maatregelen genomen worden vanwege de hogere overheden of vanwege de stad zelf, dan zullen we jullie ook allemaal op de hoogte stellen en daarover informeren. Een van de voorbeelden, maar goed, dat viel niet onder ons besluit, maar we hebben vandaag wel in de loop van de dag contact gehad met bijvoorbeeld de jeugdbewegingen. Alle jeugdbewegingen hebben een instructie gekregen voor zover dat een instructie is van de ambassade, u wel bekend. En hebben dus beslist om ook tot eind maart de bijeenkomsten van Scouts, Giro, KSA op te schorten. Hè. Dat is niet iets wat de stad beslist heeft, dat hebben zij in hun onderlinge contacten gedaan. Ze hebben wel contact opgenomen met ons en wij hebben dan samen bekeken wat daar het beste zou zijn. Hetzelfde bijvoorbeeld gisteren voor de fuif. Er was een fuif voorzien in de stadsfeestzaal van een jeugdbeweging. Strikt gezien ging er geen 1000 man komen, maar zij hebben proactief zelf beslist om te zeggen, we gaan dat niet doen. Ondertussen komen er misschien nieuwe richtlijnen, dat het toch niet gemogen, maar je merkt dat heel veel mensen zelf initiatief nemen, zelf zeggen, laat ons het zeker maar voor het onzeker nemen. Ja, Betty?
Ja, voor wat het waard is, maar de mensen die graag naar onze lentebrunch wilden komen, die hebben wij ook al deze morgen verschoven naar een herfstbrunch. Maar zeker allemaal even hard welkom. Dus niet binnen 14 dagen, maar waarschijnlijk binnen een aantal maanden.
Oké, dankjewel bij deze ook voor de uitnodiging. Goed, dankjewel ook om de tijd te nemen om dit punt eerst te bespreken. En ik denk dat ik mag zeggen, dus we hebben een uitstekende noodplancoördinator, dat is meneer Peter Holemans. Zijn e-mailadres is peter.holemans@aarschot.be. Als er vragen zijn, kan je hem die mailen. Maar in dit soort gevallen is het soms nodig om snel op de bal te kunnen spelen, snel een antwoord te hebben. Sommigen van jullie hebben dat ook al gedaan. De meeste van jullie hebben mijn telefoonnummer. Stuur mij gewoon een berichtje. Ik zal onmiddellijk, normaal heb ik mijn gsm altijd bij, ik koppel terug. We hebben een goed informeel... informeel een WhatsApp-groepje, laat mij zo zeggen, om snel op situaties te kunnen reageren. En als het kan, antwoord ik dus ook snel op dat soort vragen. Dat geldt ook voor geruchten en dergelijke meer. Want ja, waar natuurlijk een virus is, zijn ook heel veel geruchten, is soms ook wel wat paniek. Je kent het spelletje telefoontje spelen, dat we dan vroeger in de jeugdbeweging speelden of op school. Er kwam zelden aan het eind van de draad wat dat er was gezegd. Dat klopt meestal niet. Dus dan is het belangrijk om rechtstreeks de bron van informatie te contacteren. Hè. Dat is één element. Ten tweede, ja, er zijn hoogstwaarschijnlijk besmettingen in Aarschot. Hè. Dat is geen geheim, denk ik. Dat is ook geen wonder of geen ramp. Ik word als burgemeester niet op de hoogte gesteld van individuele besmettingen van inwoners. Er is dus voorlopig alleszins geen, ik denk dat dat een keuze is die de hogere overheden hebben gemaakt. Het is niet zo dat de algemeen directeur, de veiligheidscoördinator of ikzelf op de hoogte gebracht worden van let op, daar is een besmetting. De waarheid is, en Thomas zal mij wel bijtreden, sinds we in die tweede fase zitten, is het niet meer te bepalen wie drager is van het virus en wie niet. Dus dat cijfer dat je in de media ziet, waar staat, we hebben zoveel besmettingen, ja, doe dat maar maal x. Ja? Voor hetzelfde geld, en ongetwijfeld zitten er hier ook vandaag mensen, wat blieft? Maal 14, voilà. Dank u, Thomas. Dus ik kan hier vanavond ook zijn. Ik wil maar zeggen, er wordt niet meer getest. Systematisch dan, je weet dat niet, soms als het noodzakelijk is wel. Maar dus van die geruchten van, oh, we hebben op een school zus, of we hebben daar bij een dienst zo, of kijk eens, daar is een gezin, daar zijn we echt niet mee gediend. Als er echte, acute veiligheidsgevaren zijn, zal er worden opgetreden, anders zitten we in een normale, gespreide fase van besmetting. Oké? Ik doe een appel op jullie, want jullie zijn gemeenteraadsleden, jullie zijn stuk voor stuk leidinggevende figuren, jullie zijn mensen in een samenleving waar naar gekeken wordt. Als jullie worden aangesproken, zou ik jullie echt over alle partijgrenzen heen willen aanspreken om uw verantwoordelijkheid te nemen, om geen paniek mee te voeden, om duidelijke informatie te geven en om problemen op te lossen als we dat samen kunnen. Dank u wel daarvoor. Goed, dan gaan we naar de agenda van de gemeenteraad. En we doen een nieuwe inschrijvingsronde, want Matthias has arrived. Oké.
Met of zonder wat?
Ik heb papieren zakdoekjes. Gerry, Isabel. Nog iemand? Oké, we zijn gestart. Dank u wel allemaal. Eerste punt, AGB het gasthuis, de jaarrekening. Zijn er daarover vragen? Nee, dan is de stemming geopend. Twee één raadslid moet nog stemmen. Dubbelcheck even, alstublieft. 24 stemmen voor, 4 onthoudingen. Het punt is goedgekeurd. Tweede punt, AGB Aarschot, ook de jaarrekening, dienstjaar 2019. Stemming is geopend. Zelfde stemming, punt is goedgekeurd. Agenda punt 3 is het prijssubsidiereglement voor de exploitatie van de culturele infrastructuur bij het AGB Aarschot. Zijn er daarover vragen? Ja, Betty?
Een korte vraag, ik had die ook al schriftelijk gesteld. En we stellen wel vast, en ik begrijp dus, er was bijna 800.000 vorig jaar, nu 460.000. En 430.000. En dan zegt men in het meerjarenplan, het winterfeest is eruit gehaald en andere grote evenementen zijn uit het AGB gehaald. En dus zitten die nu bij de stad en zijn die prijssubsidies minder nodig. Zo had ik het goed begrepen. Dat betekent dus, als die winterevenementen vroeger wel in het AGB zaten, dat heel dat verhaal van die BTW en recupereren van BTW niet zo'n grote rol speelde?
Tuurlijk niet, nee.
Ja, en twee, mij lijkt dat het ook wel minder subsidies zijn. Dus de manier van tellen nu, dat we bij het zwembad, die geen exploitatieverlies heeft, of de grote kosten boekt, gaan we minder bijleggen voor sport. En de telling in de bibliotheken maken ook dat we minder subsidies zullen geven aan cultuur.
Ja, Geert, wil je zomaar, je mag rechts staan of wel aan micro? Ja,
het is zo dat we...
En allemaal.
En op basis daarvan moeten wij een bijdrage leveren vanuit de stad. We hebben twee keuzes. Dan gaan we de prijs dan ook van een bezoek aan het museum, een bezoek aan de Antwerpen bijvoorbeeld. Ofwel geeft de stad een bijdrage aan het AGB om te vermijden dat die prijzen naar boven gaan. Op die prijs.
Ja, Betty?
Die wordt dan niet meer gerecupereerd, maar ja, tot daar aan toe. Maar kan er toch eens een kleine raming gemaakt worden van 19 ten opzichte van 20, om ons een duidelijk beeld te geven, wat kosten dan die evenementen die we nu in het meerjarenplan hebben? Dus wat was het
ja,
dat we met prijssubsidie bijlegden? En is het dan zo dat de bibliotheek echt niet minder krijgt en het museum niet minder krijgt? Een raming die ons schriftelijk bezorgd wordt. Dat zou toch wel leuk zijn om te kunnen volgen dat we niet beknibbelen op cultuur of sport.
Nee, dat doen we zeker niet. Hè.
Maar dat wil ik graag zien.
Ja, dus wat we... Ik denk dat het terecht is van dat te vragen, van te kijken van wat is eruit, wat zit nu gewoon in de begrotingen, wat gaat er via prijssubsidie. Je moet dat dus niet alleen het ene bekijken, je moet ook het andere bekijken. Je moet ook zien dat we die hele oefening van het AGB aan het maken zijn. En dus niet alleen de integratie van de twee, maar ook wat halen we eruit. Wij willen een beetje van dingen die niet natuurlijk in een AGB horen, willen wij eigenlijk liever niet in een AGB zetten. Want dat geeft heel veel verkeerde effecten eigenlijk. Als je ziet, en te veel, als je ziet dat dat niet naar winst kan streven, moet je je de vraag stellen, zit dat dan eigenlijk wel juist in een AGB? Dus in ons organogram zal je gezien hebben dat we in principe cultuur bijna grotendeels helemaal terug opnieuw in de klassieke stadsstructuur binnenbrengen. En alleen activiteiten waar echt het de moeite waard loont om het in een AGB-structuur te zitten, of omwille van engagementen uit het verleden waar we niet 1, 2, 3 van kunnen zeggen, dat gaat niet anders, blijven daar. Dus we gaan dan in de begroting moeten kijken wat is eruit getrokken, plus dan voor dat laatste stuk wat nog in een AGB gaat zitten, wat zijn daar de prijssubsidies. Ik kan u wel zeggen, dat ik heb me daar echt over verbaasd, ik heb dat hier denk ik in de commissie al gezegd, Als de bedoeling is dat je winst nastreeft, is het AGB het gasthuis daar niet bepaald in gelukt. Op geen enkel punt. Ik zeg ook niet dat dat moet, hè. Er valt veel te zeggen voor het feit dat dat bij cultuuractiviteiten misschien niet gemakkelijk is. Maar het was in elk geval, er was in elk geval te weinig evenwicht. Dus ik denk dat we een juiste operatie doen om er een correcter zicht op te krijgen. Ja. En daar wil ik nog bij zeggen, maar goed, dat zal dan vooral in de investeringen zitten. Er is zeker, hè, wat we gedaan hebben, dat heb je bij het organogram gezien, ten aanzien van het oorspronkelijke organogram, niet het ingevulde. Dat in reële invulling en de voorziene VTE's was er een groot verschil. Zijn er effectief VTE's minder in de culturele sector? Er stonden er zeer veel en heel veel open. Die hebben effectief daaruit gehaald. Maar we hebben wel veel meer investeringsruimte gemaakt. Dus je moet niet alleen daar kijken dan naar exploitatie. Goed? Kan ik het punt ter goedkeuring voorleggen? Ja, stemming is geopend. ...25 stemmen voor, 3 onthoudingen, punt is goedgekeurd. Komen we bij het volgende punt, ik heb er al even op gealludeerd, namelijk het samenvoegen van AGB Aarschot en AGB Het Gasthuis. We hebben eind vorig jaar de principesbeslissing goedgekeurd. Nu hebben we eerst en vooral een kennisname, enfin, ik denk dat voor allebei kennisnames zijn zeker, van het ontwerp van voorstel van overdracht van de algemeenheid en het ontwerp van verslag in zaken overdracht van algemeenheid. Zijn er daarover vragen? Nee, dat is dan gewoon een kennisgeving en hoeft niet gestemd te worden. Komen we bij het aanvullend politiereglement in verband met het signaleren van de aanpassingen in het kader van de toegankelijkheid van de Beemdenbrug aan de Sint-Pieters-site in Langdorp. Daar zijn we heel blij mee. En ik denk velen onder ons. Ja, Monique heeft het woord en daarna Petra.
Ja, omdat dat natuurlijk een ergerlijk punt is voor veel mensen in de omgeving, zijn we heel blij dat er hopelijk schot in de zaak komt. Ik zou heel graag kort een beetje geschiedenis geven om te weten of we er nu zijn. En die gaat al een heel aantal jaren terug en die begon op het moment dat de provincie haar goedkeuring gegeven heeft aan het integraal plan voor de Demervallei, gekoppeld aan het Sigma-plan. Toen heeft de provincie gezegd, wij geven ons akkoord op 1 voorwaarde en dat was redelijk straf, want dat is een lang traject. Van Diest tot in Werchter op 1 voorwaarde, namelijk dat die brug, dat was september 2016, dat de brug in Langdorp opengemaakt wordt en toegankelijk terug wordt. Dus zo lang is dat bezig. In die tussentijd zijn daar brieven over en weer gegaan, standpunten gewisseld. De ene keer mocht de brug misschien een jaar open, dan gingen ze die op een andere plek leggen. Dan moest daar een nieuw bovenlaag op. Daar hadden ze dan geen geld voor. Dan zeiden we, ja, dan zullen we dat vanuit de provincie betalen. Dan gingen ze dat weer niet doen. Dan mocht ze open blijven tot als de brug aan de Hemmekes in Messelbroek zou af zijn. Enzovoort. Op een bepaald moment horen we daar dan weer niks meer van. En in december heeft de samenwerking van de Merode en de Demer opnieuw een brief gestuurd aan Waterwegen en Zeekanaal, want ze is in dit geval Waterwegen en Zeekanaal, waar we voor de rest eigenlijk anders wel goede verstandhouding mee hebben. En half februari bleek dat ze die brief niet gehad hadden. 21 februari is uiteindelijk wel een antwoord gekomen, en ik denk dat dat ook aan de stad toegekomen is, dat antwoord, met de vraag, maak een politiereglement over het gebruik van die brug. Dat politiereglement ligt nu voor en mijn zorg is, of mijn vraag is, gaat Waterwegen en Zeekanaal nu akkoord zijn, dit een goed voorstel vinden en dan inderdaad die blokkades wegnemen. Ik hoop dat dat zo is, maar ik zeg u, na die lange geschiedenis ben ik nog niet zeker. Dus ik hoop dat dit een punt in de goede richting is.
Ga je eerst Petra ook een vraag laten stellen of wil je even specifiek? Doe maar specifiek dan.
Ik zal even specifiek. Er is een overleg geweest een aantal weken geleden. En dat ging over de Langdorp zitten, waar dat Waterwegen en Kanalen bij zaten. En ze waren echt heel weerspannig, als ik het zo moet zeggen, om dat toch toe te staan. En dan hebben we er toch blijven op aandringen, blijven op hameren. En dan hebben zij een akkoord gegeven, formeel, in die vergadering, indien wij een politiereglement zouden opstellen En dat wij de handhaving doen van wie dat er over die brug gaat rijden. En dan hebben we gezegd, dan gaan we dat opnemen in het scheepcollege en nu op de gemeenteraad.
Dat ze het politiereglement hebben gezien, het ontwerp.
Dat denk ik niet, nee.
Maar ze hebben eigenlijk gewoon gevraagd dat wij dan zorgen...
Pak uw micro even, Isabel.
We zeggen niks over het ruiteren.
Ze hebben wel gevraagd, en ik vind dat ook een terechte opmerking, van niet al die hekjes weg te doen. Want je hebt zo een, je moet daar zigzag doorgaan. Ze zeiden, we gaan niet die volledige breedte openmaken. En ik begrijp dat ook, want anders, ja, die is breed genoeg om zelfs wagens te laten over te rijden. Ze zeggen van, ja, kijk, als je één van die drie elementjes wegneemt, hè, dan kan je in principe rechtdoor met een fietskar of weet ik veel wat, zonder dat je dat zigzag moet doorgaan. En dan hebben we gezegd, ja, natuurlijk, die hoeft niet de volledige breedte te hebben, maar het is gewoon om... En dat was ook een van de elementen, dat ze zeiden van, ja, kijk, hè, we willen niet het volledige. Hè, als je dan één elementje wegneemt, dat maakt de toegankelijkheid vele beter. En dus er is wel degelijk over gepraat en ik zou het dan wel heel spijtig vinden als ze moesten terugkomen op hun woorden, want dat waarschijnlijk toch ook wel genoteerd geweest in een verslag, want dan kan ik dat ook wel gebruiken.
Ja, en dan had Peter het woord gevraagd.
Ja, dus die sluizen die zijn inderdaad geplaatst in 2012. Op dat moment dat die geplaatst waren, heeft de buurt vandaag meteen actie gevoerd. We hebben daar steun gegeven op dat moment. Want waarom? Dat is heel moeilijk om daar te passeren met een bakfiets. Tandems, dat is enorm moeilijk. En eigenlijk is dat ook gevaarlijk daar. De kans op vallen is daar groter. Dus we zijn eigenlijk nu heel blij dat die na 8 jaar, dat die toch verwijderd worden, die sluisjes. En inderdaad moesten er klachten komen van de quads of andere gemotoriseerd verkeer, dan veronderstel ik dat terug geëvalueerd wordt.
Goed, zijn er daar nog mensen die op willen tussenkomen? Nee, dus voor een goed begrip, daar gaan van die dingen die daartussen staan, gaan daar nu weggaan. Wat iedereen, zoals Monique zei, al heel lang vraagt. En daar tegenover staat dat wij moeten zorgen dat ze daar zeker niet met gemotoriseerd vervoer en dergelijke meer overgaan. Zodat dat niet kapot gemaakt wordt, zodat dat niet gebruikt wordt waar dat niet voor gebruikt moet worden. Dat is echt een appeal naar iedereen, want als ze dat toch gaan beginnen doen, dan gaan die dingen daar terug staan. Kunnen daar terug niet met een fiets door, kunnen terug niet met een bakfiets of een karke of wat dan ook. Oké? Okay? Kunnen we het punt ter goedkeuring voorleggen? Unaniem goedgekeurd, heel fijn. Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten. Komen we bij de punten van de politiezone Aarschot. Eerst en vooral 2 zitstabureaus. Stemming is geopend. Het punt is unaniem goedgekeurd. Komen we bij de aankoop van collectieve vuurwapens. Het punt wordt ter stemming voorgelegd. Unaniem goedgekeurd. Dan de gemeenteweg nummer 13. Dit is een definitief akkoord met het voorstel tot opheffing. Zijn er hierover vragen? Dan is de stemming geopend. Ja. Unaniem goedgekeurd. Dan gratis grondafstand. Ja, Petra, ik had het bij de voorbereiding gedacht, maar je mag het opnieuw zeggen.
Ja, Dus voor punt 9, 10 en 11 gaan we weer principieel tegenstemmen. En elke keer als er zo'n dossier passeert op de gemeenteraad, gaan we dat weer al eens herhalen. Niet om een luis in de pels te zijn, maar omdat onze ruimte gewoon te waardevol is. Ah, we gaan toch een luis in de pels. Oké. Dan, ik zal het kort houden. Ik ga niet al de argumenten weer op tafel zetten, leggen van dat, dat de druk op onze ruimte zo groot is en dat iedereen nu nog snel zijn lapje grond wilt verzilveren om al dat geld in zijn zak te steken. Dat de linbebouwing in plaats van gaten te maken, worden de gaten altijd opgevuld. Dat is eigenlijk ook tegen het beleidsplan van Ruimte Vlaanderen, waar dat er gestipuleerd wordt dat 20% van alle verharding in open ruimte moet teruggeschroefd worden tegen 2050. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, want we slagen er nu zelfs nog niet in om niet meer bij te bouwen. Wat gaan we dan proberen in te zetten op ontharden? We willen ook graag verwijzen naar onze visietekst die dat we ingediend hebben als bezwaar in een concreet dossier waarin gevraagd werd om een loods te bouwen, een winkel en een logeerplaats voor seizoenarbeiders in landbouwzone. Dus daar hebben we een bezwaar ingediend. Dat is eigenlijk eerder een visietekst, want we willen niet op concrete dossiers ingaan. Dan ten tweede willen we ook nog verwijzen naar onze input voor het meerjarenplan dat we gegeven hebben in september 2019, waarin dat we vroegen dat de aarschot onthardt en vergroent op zijn grondgebied. En dat was ook toegelicht mondeling bij het meerjarenplan door de meerderheid. Dus we hopen dat jullie daar aan die acties tegemoet komen. We zullen dus altijd blijven polsen naar een visie rond ruimtelijke ordening en of dat jullie ook een stappenplan daar willen rond opmaken. Nu doen we dat weer al informeel, maar er gaat een tijd komen dat we dat proberen te formaliseren op een of andere manier.
Oké, Bert?
Ja, ik ga refereren naar mijn antwoord van de vorige keer. Dus ik denk dat dat nog altijd hetzelfde is en dat zal hetzelfde blijven. Er is werk aan de winkel, we weten dat. En natuurlijk is er een wettelijk kader dat je de mensen niet kunt ontnemen. Dus de wetten moeten daarvoor aangepast worden, je moet je wettelijk kaders gaan aanpassen. En daar is heel veel werk aan, dat klopt.
Oké, standpunten zijn uitgewisseld, dan leggen we dit punt ter goedkeuring voor. Stemming is geopend. ...24 stemmen voor, 3 tegen en 1 onthouding. Het punt is goedgekeurd. De tweede, gratis grondafstand. Zelfde opmerking veronderstel ik. Geen andere vragen, dan leggen we het punt ter stemming voor. Zelfde stemming, punt goedgekeurd. Derde gratis grondafstand op de Wijper. Ja, dat mag je zeker.
Bert. Gewoon over de riolering. Dit is een oproep eigenlijk dat we toch eens over de stand van de riolering in onze stad een update krijgen. Want wij weten als oppositie daar heel weinig van. En het bezwaar van die mensen is echt terecht daar. Allee, er is een enorme... Weten wij waar dat de riolering daar zal zijn? Waar kunnen die huizen? Waar is het gescheiden rioleringsstelsel? Waar sluiten ze aan? Daar willen we eigenlijk toch wel eens een concrete vraag over stellen. En dan ook eigenlijk verslag uitbrengen van hoe zit het nu? Want ons rioleringsstelsel wordt beheerd door RioP, RioBra. En dus hoe ver zitten we en hoe snel kunnen we gaan in onze stad? Dat zijn toch wel dingen die ook heel belangrijk zijn in het kader van de regenval en het drooghouden, hè? Maar bij de Wijper is er echt een concreet probleem in het rot, hoor.
Maar, ja, ik stel voor dat we daar de eerstvolgende commissie zullen aan besteden met een overzicht van de plannen uit te voeren werken. Ja, opleiding. Ja, dat is goed. En dan nodig ik Rio Peter bij uit voor de mee toe te leggen. Goed.
Goed. Oké, leggen we dit punt ter stemming voor. De stemming is geopend. Zelfde stemming, het punt is goedgekeurd. Komen we bij punt 12. Namelijk het vormen van een netoverschrijdende scholengemeenschap. tussen de stad Aarschot en de ADT-groep. Dit gaat meer bepaald om een addendum bij de principesverklaring die we eerder al hebben goedgekeurd. En het stelt de datum vast van de inwerkingtreding van de netoverschrijdende schoolgemeenschap voor het secundair onderwijs. Ik geef zo dadelijk het woord, misschien een kort woordje uitleg. We zijn vorig jaar al gestart voor het basisonderwijs met een netoverschrijdende scholengemeenschap. Dat is toen sneller gegaan. U weet wat de specifieke situatie was in Rilaar. Dus daarom zijn we daar vroeger mee gestart. Nu gaat het over het secundair onderwijs. Zelfde filosofie, namelijk netoverschrijdend samenwerken. Ondertussen heeft natuurlijk de stad Aarschot aan de ene kant als inrichtende macht en de scholengroep ADT elkaar al een pak beter leren kennen. Wordt er ook al in die scholengemeenschap op basisschoolniveau samengewerkt en is er ook kennis gemaakt. Meer dan dat, denk ik. Hè. Hoe doe je dat in een verloving op het secundaire niveau? Daarom dat ik jullie ook wil zeggen, hè, wat ik toen ook al heb aangekondigd, dat de trapsgewijze aanpak om van verloving naar huwelijk te gaan, de absolute wil is van de stad. En wij dus niet alleen in nu die netoverschrijdende scholengemeenschap goedkeuren, maar eigenlijk ook de gesprekken volop tot zijn recht laten komen om het huwelijk aan te gaan. Namelijk het overdragen van het stedelijk onderwijs aan de scholengroep ADT. Dat gebeurt niet over één nacht ijs. Daar is een draaiboek voor gemaakt. Een draaiboek, we zijn natuurlijk niet de eerste stad, laat staan de enige die als inrichtende macht haar stedelijk onderwijs overdraagt. Dus we doen dat met, zoals dat hoort, een stuurgroep die daarbij hoort, een draaiboek dat gevolgd wordt. Elke stap die daar gezet wordt, wordt netjes overlopen. Qua visie wil ik jullie heel graag het volgende meegeven, zodat er geen enkele onduidelijkheid over bestaat. De stad is en blijft inrichtende macht voor het buitengewoon onderwijs. Zowel basis buitengewoon onderwijs als secundair buitengewoon onderwijs. Wij zien onze kerntaak ja, als neutrale draaischijf in een scholenstad. Een draaischijf die ten aanzien van alle netten en alle kinderen zoveel mogelijk ondersteunend moet werken. Vandaar dat we ook graag een flankerend onderwijsbeleid in onze stad verder willen uitbouwen. En dat we ook het buitengewoon onderwijs als een soort ja, neutrale positie zien naar al die andere netten. Dat er is dus geen sprake van een overheveling. Ik wil dat heel duidelijk zeggen. We willen ook naar een toekomstgerichte visie over inclusief onderwijs. Dat weten jullie, daar hebben we in de vorige gemeenteraden al over gesproken. Dat wil dus ook zeggen dat het makkelijker en mogelijk moet zijn dat men vanuit de reguliere netten kinderen laat schakelen, eventueel voor een tijdje, daarna laat terug instappen in het gewone reguliere onderwijs. Voor kinderen waarin dat niet kan, uiteraard de nodige begeleiding voorzien. Jullie weten ook dat we met het buitengewoon onderwijs naar het stadscentrum willen komen. Niet de brug zit daar al, maar we zouden naar de site gaan van CIMA en CIBA. Dus de nieuwbouw waarvoor we subsidies hebben aangevraagd en waar wij in ons meerjarenplan ook zelf middelen voor hebben uitgetrokken, die is niet gewoon een gebouw. Dat is eigenlijk de bedoeling dat de uiting wordt van een nieuwe visie op buitengewoon onderwijs. We kunnen dat maar doen, namelijk echt volop investeren in dat buitengewoon onderwijs en volop investeren in onze flankerende rol als stedelijke overheid, als we dus eigenlijk ook het engagement aangaan om niet meer zelf actor te zijn in het reguliere onderwijs. Actor zijn wil dus zeggen zelf inrichtende macht blijven, zelf de scholen zelf vanuit het stedelijk onderwijs organiseren. De scholen weten dat, de vakbonden weten dat, er is ook deze week nog overleg geweest, maar uiteraard komen we daarmee terug. Dat staat dus nu niet op de agenda, daar zijn nu ook geen beslissingen rond te nemen, maar ik vond het wel in alle transparantie naar jullie dat als je beslist tot die netoverschrijdende scholengemeenschap dat we best ook in één keer zeggen dat de richting ook duidelijk is van waar we naartoe willen. Ik had gezien dat Julia het woord heeft gevraagd. Sorry, ik zag een arm omhoog gaan lelen, maar ik had u niet zien zitten.
Ja, het is een kort armje. Hè.
Ja, dat denk ik niet. Nee. Een behoorlijk lage arm nu. Het woord is aan jou.
Dat is een andere discussie, denk ik. Het is interessant dat we weten dat het dus gaat over het feit dat we vooral willen inzetten op bijzonder onderwijs. Wat mij iets minder plezier doet, is ook verleden keer ging onze fractie niet akkoord met die intentieverklaring. hebben we toen gevraagd om die deelname aan die scholengemeenschap uit te stellen. Daar werd, er was geen gehoor naar. De betrokkenheid die we expliciet toen vroegen, specifiek naar, ja, naar leerkrachten die bang zijn, directies en ouders die niet geïnformeerd zijn, werd toen ook weinig op ingegaan, maar ook nu blijkt dat nog steeds een groot probleem. De bemerkingen die we in de vakbondsverslagen kunnen lezen, blijken toch nog altijd aan de orde, nog altijd niet van de baan, en ik vind dat toch jammer. Er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel mensen met kennis die al zo lang meedraaien in ons onderwijs, en ze worden niet geraadpleegd, nog geïnformeerd. Ik noem daar ronduit een beetje van weinig respect en misschien ook gewoon niet zo slim, want die mensen zouden maar kunnen helpen. Ook wij weten nu iets meer, dat is goed, maar we hebben nog altijd geen visie doorgekregen over wat de plannen zijn. Concreet, met de inboedel, met het programma, zullen onze leerplannen meteen aangepast moeten worden? Worden er gebouwen verkocht? Dat weten we allemaal niet. En we hebben verleden keer ook expliciet naar een stappenplan gevraagd, een transparant, participatief stappenplan. Ook daar eigenlijk nog geen concreet stappenplan. Ook in de commissie, de laatste commissie dat daarover geweest is, is meer dan een jaar geleden, over onderwijs en de interesses daaromtrent. Er is trouwens ook geen verslag van terug te vinden, maar van geen enkel commissie, daar kom ik straks nog wel eens op terug. Excuseer, op de website van de stad is er van geen enkel commissie een verslag te vinden.
Zullen we nakijken? Ik ben daar nog nooit naar gaan kijken, in alle eerlijkheid, maar dat gaan we dan...
Misschien kijk ik ergens verkeerd, maar als ik ze niet kan vinden, zijn er misschien nog mensen. Maar daar wou ik straks nog iets over zeggen, want er zijn zo nog wel dingen die moeilijk te vinden zijn. Daar gaat het nu niet over. Het gaat over het onderwijs. Wij hebben nog altijd het gevoel dat, dat er geen stappenplan is, dat het niet transparant is. En wij zullen dus ook om dezelfde reden, als we voorheen tegengestemd hebben, zullen wij ook nu tegenstemmen.
Oké. Nele, een vraag. Stonden die vroeger wel op de website?
Ja, van bepaalde commissies wel en van bepaalde niet. Dus dat kan liggen, maar dat wil ik niet gezegd hebben dat dat aan uw schepen kan liggen. Maar ze staan er niet op.
Dat is wel heel simpel.
Ik vind dat een beetje jammer, omdat daar... Je haalt ook heel dikwijls uit die verslagen, haal je ook veel voor uw voorbereiding van uw gemeenteraad. Dat is trouwens net hetzelfde met de audioverslagen, die ook heel moeilijk te downloaden zijn en niet op dezelfde plaats staan als in de raadplegingsomgeving. Het is niet zo'n simpel systeem. Dus ik denk dat het systeem, ik zeg absoluut niet dat dat aan de administratie ligt, voordat er straks gezegd wordt dat die hard werken, want dat weet ik ook. Ik zeg niet dat dat aan de administratie ligt, maar het is niet zo transparant en makkelijk terug te vinden.
Goed, ik geef de algemeen directeur even het woord.
Ik was al voor aan het stemmen. Ja. wat de verslagen van de gemeenteraadscommissies betreft, zou ik graag wel eens nakijken wat het huishoudelijk reglement daarover zegt. Want dat weet ik niet uit het hoofd. Als het zo is dat we afgesproken hebben met elkaar dat die op de website beschikbaar moeten zijn, dan gaan we er uiteraard voor zorgen dat die daar beschikbaar zijn, hè. In het kader van jullie mandaat als gemeenteraadslid is het sowieso zo dat als verslagen voorliggen aan het college, die worden voorgelegd aan het college, dat die vanaf dan uiteraard ook voor gemeenteraadsleden raadpleegbaar moeten zijn. Dus dat kijken we na. Wat de raadpleegomgeving betreft en de audioverslagen van de gemeenteraadszittingen en de zittingen van de OCMW-raad, op de raadpleegomgeving is het inderdaad zo... dat wij daar gewerkt hebben met een link. Dus in de raadpleegomgeving vind je agendas, notulen, alles wat op papier staat. Maar het audioverslag zelf zit niet in die raadpleegomgeving, staat wel op onze website. En in de raadpleegomgeving verwijzen we met een link naar de plaats waar die audioverslagen beschikbaar zijn. De reden daarvoor is gewoon dat die raadpleegomgeving rechtstreeks gekoppeld is aan de vergadersoftware die we gebruiken. En die audioverslagen zitten niet in onze vergadersoftware. Dus dat heeft eigenlijk gewoon een technische reden. Waarvan we ook al aan het softwarehuis gevraagd hebben of daar iets aan te doen is. En misschien kan dat mee in een volgende update, dat weet ik niet. De vraag is gesteld. Dus in de mate van het mogelijke, zou dat makkelijker zijn, dat is waar. Maar op dit moment moeten we het doen met die link. Maar je kan ook gewoon audioverslag intikken op de website en dan vind je ze meteen allemaal. Dus ze zijn er wel degelijk.
Goed, dank u wel. Zijn er nog mensen met vragen of opmerkingen bij dit agendapunt? Ah ja, oké.
Het is inderdaad zo dat die dingen terug te vinden zijn, maar het is gewoon niet transparant en niet duidelijk. Allee, ik zou dan ook aan onze schepen van digitalisering willen vragen. Ja, dat gaat toch over systemen die u zeer bekend zijn, denk ik, dat we dat toch eens mee op een commissie brengen. Want allee, als ik het niet vind als raadslid, audioverslag, wij weten dat er een audioverslag is, dan gaat de burger het ook echt wel niet vinden, hoor.
Ja. Dus er staat, het staat duidelijk daar. Allee, ik kan maar zeggen, die website is in principe gemaakt niet om nog te functioneren als een klassieke website. Mensen, heel weinig mensen gaan op een klassieke manier naar een website. De meeste mensen gaan zelfs op hun telefoon, mobiel, naar een website en tikken vervolgens in wat ze zoeken. Niet alleen op een website, maar ook op een zoekmachine. En de bedoeling is dat je van op een zoekmachine terechtkomt waar je moet zijn. En niet, gelijk dat nog 5 jaar geleden was, een website met alles overzichtelijk op. Allee, ik kan het maar meegeven. Ah, maar dan zullen we daar eens reclame voor maken. Maar zet u een micro op, want anders staat het er niet in.
Dat het openbaarheid van bestuur is. De gewone burger weet niet noodzakelijk dat er een audioverslag is. Nee. Wij gaan er allemaal maar vanuit dat de burger dat weet. Dat is niet het geval, hè.
Oké, dan zullen we daar eens wat reclame voor maken. Stef en dan Thomas.
Misschien kunnen we het allemaal op onze Facebookpagina's plaatsen. Vind hier het audioverslag van de gemeenteraad. Allee, het is maar een voorstel, hè. We hebben toch allemaal als politieke partijen een Facebookpagina.
Voor de suggestie, heeft iedereen eigenlijk al een Facebookpagina? Ja. Thomas.
Ik wou even teruggaan naar de kern van de zaak, omdat we het hier over de scholengemeenschap hadden. Ja. Ik wil Nele bijtreden in haar betoog rond de scholengemeenschap. Feit is te zeggen, wij zijn als fractie nooit principieel tegen die overheveling geweest, maar ook wij maken ons denk ik dezelfde zorgen als de CD&V-fractie. En wij willen denk ik bij deze, ik ga het kort houden, gewoon benadrukken dat wij in dat verdere stappenplan heel graag betrokken willen worden. En ik denk dat dat ook aangegeven is geweest tijdens eerdere gesprekken daarover dat de gemeenteraad of toch zeker de commissie onderwijs daarbij betrokken zou worden. En tot nu toe hebben we daar eigenlijk verder nog niks over gehoord wat er bijvoorbeeld inderdaad rond gebouwen zou kunnen afgesproken worden. En nog belangrijker vanuit onze fractie wat dat er met het aanbod van onze scholen zal gebeuren. Want er is een belangrijk aanbod aan technische richtingen. Hoe in hoeverre zal dat gegarandeerd zijn? Dat zijn denk ik essentiële punten waar wij graag verder inzage in willen krijgen.
Ja, dank u wel. Schepen Schelles.
Ja, Thomas en Nele, een terechte opmerking. Dus ik wil hem engageren voor in de maand mei of juni, want we zijn dus volop gesprekken aan het voeren. Ik ga ook volgende week naar een gemeenschappelijk vakbondsoverleg met Adite. Ik neem zelfs de directie mee van Knipoog. Gert van den Broek heeft dat gevraagd. We gaan hem een mandaat geven. En dan gaan we met mij mee volgende week woensdag naar het OCSG. Het vakbondsoverleg dus met Adite. Verder hebben wij gisteren de vakbonden gezien. De burgemeester was daarbij aanwezig. En we hebben vandaag ook de personeelsleden gesproken. Dus vooral het technisch personeel en het onderhoudspersoneel. We hebben daar ook een afspraak gemaakt dat ik dus na het OCSG van volgende week, dat ik 1 april hun terugzie. En dan wil ik Christa aan jullie veilig terugkoppelen. Laat ons hopen dat de commissies in de maand mei of juni wel kunnen doorgaan. En dan gaan we dat heel uitgebreid allemaal toelichten richting volgend schooljaar wat aangaat. En net een verschillende schoolgemeenschap. Dus voor jullie een terechte opmerking. Maar je kunt ook soms niet vlug genoeg zijn voor alles te koppelen. We zijn daar zelf nog wel ernstig over het nadenken van wat we allemaal nog moeten bespreken aangaande gebouwen en aangaande personeel.
Goed, dank u wel. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Ik denk dat alle standpunten zijn uitgewisseld. De stemming is geopend. Zes stemmen voor, 6 tegen en 6 onthoudingen. Dan is het punt goedgekeurd en komen we bij het reglement voor het toekennen van eretitels voor mandatarissen. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Eén raadslid heeft nog niet gestemd. Unaniem goedgekeurd. komen we bij de dading voor de stopzending van het abonnement voor de carnavalskermis. Meer bepaalde ponykraam, we hebben dat punt vorige maand, denk ik, principieel beslist en dit is de uitwerking. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Nee, dan leggen we ter stemming voor. Eén raadslid heeft nog niet gestemd. Nog altijd één raadslid dat niet gestemd heeft, dus dubbelcheck nog eens eventjes. Dank u wel. 22 stemmen voor. 6 onthoudingen, het punt is goedgekeurd. Komen we bij een aantal nominatieve subsidies voor 2020. Betty?
Ja, we hadden daar vragen bij van, kijk, er zijn erbij een vereniging vooral, waarbij dus de voermannen, dat die om de 2 jaar al 10.000 euro subsidies krijgen en dan nu nog eens bij krijgen. En we vroegen ons af of er geen formele criteria kunnen vastgelegd worden, objectieve criteria. Want kan elke vereniging dan eigenlijk zomaar subsidies bijvragen? Bijvoorbeeld bij de jeugdbewegingen is het zo dat daar objectieve criteria gesteld zijn. En dat zouden we toch bij de nominatieve subsidie eerder willen, dat er een echt reglement komt. Dat je weet van, kijk, het gaat over een evenement dat extra bijdraagt om onze streek in de kijker te zetten. Of zoals dwars door het Hageland een sportevenement is. Hè. Ja. Bij de kerkfabrieken, dus, maar vooral voor de verenigingen, maak ik mij enorm zorgen daarover. Van eerst gevraagd, best bedeeld, dat lijkt me niet zo'n goede objectieve reden. En bij de kerkfabrieken dacht ik dat er een commissie geweest was, waar dat er toch eens met de kam ging doorgegaan worden. En is daar met de kam doorgegaan, want nu krijgen ze weer bij. Maar vooral eerst over de verenigingen graag.
Ja, maar misschien eventjes voordat we naar de kerkfabrieken gaan. Ik denk dat dat juist is, dus staan we zeker voor open. Hè. Heel specifiek gaat het hier over de organisatie van de Bloesembar. Dus er is zowel door de provincie als in het algemene kader voor plattelandstoerisme en onze streek wel iets voor te zeggen. We hebben als stad getwijfeld, zouden we dat nu zelf gaan doen of kunnen we dat iemand anders laten doen? Als er een vereniging is die dat perfect kan doen, die dat goed doet, moeten wij dat niet zelf doen en gaan wij dat ondersteunen. Dat is vorig jaar voor de eerste keer doorgegaan. Dat dit jaar hopelijk, we zullen even afwachten wat dat de coronamaatregelen zijn, maar kan dat dus terug doorgaan en dat is specifiek daarvoor. Ja, dat is één. Dwars door het Hageland, ja, jullie weten dat dat een koers is in volle ontwikkeling. Wij hadden daar ook in de vorige legislatuur al een engagement rond genomen, maar die koers die groeit, die evolueert, daar wordt gekeken wat dat er precies kan. Dus we zijn opnieuw met die organisatoren aan tafel gaan zitten. Dat is niet alleen voor onze stad zo, dat is ook voor Diest zo. Dus ook daar, ik zeg dus niet dat het... Ik zal nog eens herhalen, het is misschien beter van een reglement te hebben, maar dat zijn nu eenmaal typische dingen, ja... Zwepte er geen 2 of geen 3, snap je? En dan de kerkfabrieken, Bert, ik wil het ook wel kort uitleggen, maar dit is een hele specifieke toelage voor de situatie van de pastoor van Rilaar. Ik denk dat ik dat misschien in gesloten zitting moet doen, aangezien dat over een persoon gaat. Dus als je wilt, licht ik dat straks toe, of wil je dan wachten met de stemming?
Nog even voor de verenigingen. Dus deze vereniging krijgt al om de 2 jaar 10.000 euro en nu nog eens 1.300 bij.
Ja, dat gaat over een andere activiteit. Ja. Die doen ook de landbouwdag.
Andere verenigingen dan eigenlijk ook aanspraak daarop maken en gaan we dat dan iedere keer toestaan?
Wel, want als er goede dossiers zijn...
5.000 euro per jaar is veel. Hè. Er zijn weinig verenigingen die dat krijgen.
Ja, dat begrijp ik. Maar de toelagen tot nu toe gingen over de landbouwdag bijvoorbeeld. We hebben ook de boomsleepdag gehad, die specifiek daar georganiseerd wordt. Dit gaat over de Bloesembar, maar nog eens, je hebt een punt. Het is beter om te kijken of we een algemeen reglement kunnen hebben voor dit soort activiteiten. En als er van die specifieke dingen zijn, dan zullen wij dat elke keer wel bekijken. Dus als je vragen hebt, mag je ze stellen en we zullen werken aan een algemeen reglement. Mag ik het toch al ter stemming voorleggen? Ja? Oké, dan wordt het ter stemming voorgelegd. En als je straks nog... ...24 stemmen voor, 4 onthoudingen goedgekeurd. Komen we bij de opmerkingen van de gouverneur over het meerjarenplan. Ik dacht dat Nele daarover... had aangekondigd het woord te willen nemen en Thomas ook.
Dat is goed, als ik afgeleid word, kun jij terug omleiden, hè, Thomas.
Ik had daar straks al aangegeven bij het AGB dat wij de tussenkomst van de gouverneur met interesse gelezen hebben. En wij gaven reeds aan bij het meerjarenplan dat we vonden dat het eigenlijk zeer onduidelijk was. Dat vooral acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen niet uitgediept worden. Dat er altijd maar één zinnetje staat, dat er weinig uitleg bij is. En we vinden dat zeer jammer, omdat je dan ook niet echt kan gaan controleren of het uitgevoerd is of niet. En we hebben een interessante commissie gehad waarin daar wat meer uitleg over gegeven is. Maar dat is geen algemene kennis, geen algemene weten. En daar kunnen we dus ook niet naar teruggrijpen. We vragen dus opnieuw dat die acties, die actieplannen, dat concreter uitgewerkt wordt. Want we hebben vernomen dat jullie met het meerjarenplan zouden overal langs gaan in de deelgemeentes. En het zou een beetje jammer zijn dat het een good news show wordt die gepresenteerd wordt, waar zowel de... Ja, maar ik vrees dat dan zowel jullie als de burger van een kale reis terugkomt. En ik denk voor het uitvoeren van het meerjarenplan kunnen we elkaar allemaal wel wat ondersteunen, maar dan moeten we goed weten waar het over gaat. En dat is in dit geval niet de zaak.
Thomas?
Ja, we hadden zelf eigenlijk al dat document opgevraagd, nog voordat het op de agenda van de gemeenteraad stond. Ik ga u zeggen waarom. Omdat ik met veel interesse een artikel had gelezen in de krant, waarin dat de lokale NVA en VLD-afdeling uit Leuven het bestuur al daar bekritiseerde. Omwille van het ontbreken van duiding bij de acties in het meerjarenplan. Mijn eigen partij zit daar natuurlijk in bestuur, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor democratie in het algemeen als wij verwachten dat hier gemeenteraadsleden uiteindelijk een stemming gaan doen daarover. Dat het op zijn minst logisch is dat bepaalde acties worden toegelicht. En ik denk dat de gouverneur groot gelijk heeft als hij zegt dat alleen een titeltje dat onvoldoende is voor ons om te begrijpen waarover dat het exact gaat. Ik denk dat dat toch inderdaad een zeer terechte opmerking is en ik hoop dat daar rekening mee gehouden wordt. Er wordt van ons als gemeenteraadsleden verwacht dat wij verstandige beslissingen nemen, dat wij verstandig stemmen. Ik kan alleen maar hopen dat daar rekening mee wordt gehouden en dat die acties in de toekomst verder zullen worden toegelicht.
Goed, we hebben natuurlijk de opmerking van de gouverneur zelf ook gezien en gelezen als stadsbestuur. Bert heeft er daarnet tijdens de AGB-zitting al eventjes naar verwezen. Wij gaan daar dus ook rekening mee houden, in die mate dat we dus meer in detail zullen gaan. Er zijn een aantal mogelijkheden voor. Bij de eerstvolgende aanpassing bijvoorbeeld kan er meer gedetailleerd gerapporteerd worden. Er is ook tussentijdse of één keer per jaar dat er gerapporteerd wordt. We zijn aan het kijken hoe we aan de algemene bemerking het beste tegemoet kunnen komen. Maar ik herhaal nog eens, er is in een jaar tijd gigantisch veel werk verzet door al onze diensten, door al onze medewerkers. We hebben dit naar beste vermogen gedaan. En uiteraard zal zo'n plan, ik heb dat al gezegd, dat is niet in steen gebeiteld. Dat zal zich verfijnen, dat zal meer gedetailleerd ook worden. En dat gebeurt dan ook uiteraard voor jullie, zodanig dat je weet waarover het gaat. Oké? Dat is een kennisgeving, denk ik, hè? Komen we bij het laatste puntje, en dat is de evaluatie van de interlokale vereniging Sportregio Wingedemervallei in toepassing van de samenwerkingsovereenkomst. Zijn er daar vragen over? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Ja. Nee, ik ga dat nu eerst doen. Een raadslid heeft nog niet gestemd. Nee, ik zal het vragen. Unaniem goedgekeurd. Mag ik dan vragen of de gemeenteraad kan instemmen met het feit dat we de verordening die ik aan het begin van de zitting heb toegelicht, dat we die toevoegen aan de agenda. Dus dat is de verordening van de burgemeester, die wordt nadien normaal gezien op de gemeenteraad bekrachtigd. Die zit ondertussen in uw vergadersoftware. Als dat niet voldoende is dat die in uw vergadersoftware zit, zullen we die laten kopiëren. Maar het is zoals ze op de website staat en zoals u vandaag gelezen hebt. Mag ik eerst de stemming over het toevoegen aan de agenda? Dat is bij handopsteking. Wie is er akkoord om het punt toe te voegen aan de agenda? Dat is unaniem, dank u wel. En dan stemmen we, is dat in de software of met hand? Dan gaat de algemeen directeur in de software en dan staat dit punt klaar om gestemd te worden. De stemming is geopend. Eén raadslid heeft nog niet gestemd. En nu unaniem, waarvoor dank. Ik denk, mensen, dat we ons in de loop van de avond en de volgende uren best voorbereiden op nog strengere en meer vergaande maatregelen. Dus het is echt wel bijzonder ernstig te nemen. Goed, laten we naar de vragen gaan en ook niet langer vergaderen dan nodig. Er was een vraag, ik weet niet juist in welke volgorde ze er staan. Thomas was eerst.
Naar aanleiding van enkele beslissingen van de Vlaamse regering zullen ook in Aarschot personen met een beperking geconfronteerd worden met een belangrijke wijziging van hun financiële situatie. Bovendien worden ook de voorzieningen waar dat personen met een handicap in verblijven of door ondersteund worden op droog staat gezet, wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor hun levenskwaliteit, voor de zorg die voor hen geboden wordt en voor hun mogelijkheden en hun activiteiten. Ik heb in mijn vraag een kort overzichtje van die wijzigingen toegevoegd, maar dus de nieuwe Vlaamse regering of verderzetting van beleid van de vorige Vlaamse regering zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het gewaarborgd inkomen voor de inwoners van Apoyo zal wegvallen. Dat is ten gevolge van een beslissing van de Vlaamse regering, omdat mensen die in een voorziening verblijven, die zullen binnenkort in plaats van de huidige regeling met een dagprijs, waarbij dat de voorziening verplicht is om een bepaald budget te garanderen voor persoonlijke onkosten, zullen die binnenkort gewoon een standaardprijs per kostenpost worden aangerekend. Dus dat worden woon- en leefkosten met een kost voor wonen, een kost voor elektriciteit enzovoort. Maar het grote probleem is dus dat gewaarborgd inkomen of dat gewaarborgd zakgeld niet langer gegarandeerd zal worden. We hebben eens nagevraagd bij Apoyo, wat dat denk ik de belangrijkste en ook denk ik de enige voorziening is in Aarschot. En naar schatting zullen er bij hen een 20-tal Aarschotse personen zijn met een laag inkomen die door deze maatregel van de Vlaamse regering niet meer zullen toekomen om persoonlijke uitgaven te kunnen dekken. Ze zullen bijvoorbeeld geen geld meer hebben voor medische kosten, voor kledij of voor kleine persoonlijke...
Sorry dat ik u onderbreek. Ja. Zijn dat publieke cijfers die je gebruikt? Want wij zitten in een publieke zitting.
Dat zijn overzichtscijfers, daar worden geen personen in vermeld.
Zijn die publiek beschikbaar of zijn die uit de Raad van... Ja, sorry.
Die zijn... Ik heb die op eenvoudig... Sorry.
Ik heb dat even nagevraagd, want ik ben al 7 jaar lid van de Raad van Bestuur van Apoyo. Dit is in alle vertrouwen gezegd aan de personeelsleden en dat is niet publiek beschikbaar, normaal gezien.
Dus je kunt uw vraag in algemene termen stellen, maar het is wel belangrijk, denk ik, ook voor jezelf, dat je geen informatie publiek maakt die niet publiek is.
We hebben het eenvoudig... Oké, is goed. Ik zal me tot algemeenheid beperken. Ik wil in elk geval meegeven dat we dat op eenvoudig verzoek gevraagd hebben, dat dat niet meegedeeld is of via ons ter oren is gekomen. Dat is gewoon ons meegedeeld op eenvoudig verzoek. Dus ik ga ervan uit dat daar geen grote geheimhouding is, maar op vraag zal ik me tot algemeenheid beperken.
Mag ik iets vragen? Thomas, gewoon, jij bent... Ja, ik ga Bert het woord geven, maar jij bent lid van de Raad van Bestuur van Apoyo? Nee. Bert?
Ja, ik heb, want die vragen die hebben we natuurlijk gezien gehad. En ik heb, gisteren was het Raad van Bestuur, ik heb dat ook voorgelegd gehad, omdat er zijn een aantal gegevens die heel vertrouwelijk zijn en die wel meegedeeld zijn aan het personeel van Apoyo om geen onrust te veroorzaken. Ik moest ook wel een mededeling doen van Apoyo, want die cijfers die hier staan, maar de conclusies die eruit getrokken worden, zijn niet correct. De cijfers zijn medegedeeld aan personeelsleden. Maar die mochten eigenlijk niet buiten. Het was gewoon eigenlijk een personeelsvergadering die daar plaatsgevonden heeft om... Ja, maar mag ik nog even verder reageren? Maar ik wil even duidelijk stellen. Ik heb de opdracht gekregen van de algemeen directeur en de raad van bestuur om even te duiden dat deze cijfers niet bedoeld waren om op een publieke zitting te gebruiken. Nee. En als dat toch gebeurt, moest ik dat mededelen aan de Raad van Bestuur, want dan gingen ze daar de consequenties van... dan gingen ze daar eigenlijk actie op ondernemen. Ook omdat Er staan een aantal, want ik vond het wel mijn verplichting als lid van de Raad van Bestuur om dat mee te delen. Staat dan ook bij, personen met een handicap kunnen hierdoor minder beroep doen op bepaalde zorgen en diensten. Dat is niet correct. Hè? Opnieuw leidt dit tot minder mogelijkheden voor de cliënten. Dat is niet correct. De zorg voor de cliënten zal blijven en op dezelfde kwaliteit. Er is wel een vraag gesteld vanuit de Raad van Bestuur aan de stad OCMW. Moesten er worst case scenario, hè, mensen zijn die recht hebben om een extra toelage via het OCMW, maar dat zijn persoonlijke dossiers, die moeten geëvalueerd worden en die alleen het OCMW kan evalueren, dat kan Apoyo niet, of dan is dat ook een verplichting van het OCMW om daaraan tegemoet te komen. Maar verder, dat was het enige dat gevraagd geweest is en al die andere cijfers waren niet voor publiek bedoeld.
Goed. Thomas?
Ja, ik heb die vraag, ik wil mezelf eerst en vooral verdedigen, want dat zijn zeker geen gegevens die via een of andere vergadering tot bij ons zijn doorgecijpeld. Ik heb zelf geen enkel mandaat in Apoyo. We hebben gewoon op eenvoudig verzoek, naar aanleiding van de mediaberichten rond de besparingen in de gezondheidszorg, contact opgenomen met de algemeen directeur van Apoyo, die ons ook gewoon die gegevens bezorgd heeft. En de gegevens die u ziet in mijn vraag zijn een letterlijke samenvatting van wat er ons op papier zelfs bezorgd is geweest. De persoon in kwestie wist zelfs dat wij dat zouden voorleggen, dat wij daar een vraag over zouden stellen om te kijken in hoeverre de stad voorbereid is op die wijzigingen. Goed, als daar natuurlijk op wordt teruggekomen achteraf, dan is dat ook niet direct mijn verantwoordelijkheid. Maar als dat de vraag is, dan wil ik gerust mij beperken tot algemeenheden. Los daarvan, denk ik wel, want u bent ook al voor een stuk op de inhoud aangegaan. Hè. Er is inderdaad zo dat er in de wet sprake is van een zorggarantie, waardoor dat er in principe wettelijk voorzien wordt. Dat gaat nu niet over de woon- en leefkosten. Het punt dat ik net heb aangehaald is een apart punt, denk ik. Hè, waar mijn vraag dan vooral bij is of het OCMW op de hoogte van die wijziging is en of zij inderdaad budget voorzien hebben voor eventuele, en ik bedoel daar geen, gaat niet over persoonlijke dossiers, maar ik denk dat, gezien dat die wijzigingen eraan komen, dat er in het algemeen gezegd kan worden.
Ten eerste, wij zijn niet de raad van bestuur van Apoyo. Ten tweede, de stad is niet Apoyo. Ja. Dus de derde, die vraag is
maar
wel...
Maar de stad is wel OCMW. Momentje. Ja.
Momentje.
Ja, ik word onderbroken in mijn vraag.
Nee, ik dacht dat je klaar waart. Allee, als je nog iets wilt zeggen, zeg het dan maar eerst.
Kijk, ik ga mijn vraag afmaken en dan stel ik voor dat u daarna daarop tussenkomt. Goed. Dus eerst en vooral het dossier van de woon- en leefkosten heb ik nu al aangehaald. De andere twee dossiers inderdaad, en dat is inderdaad beperking van de mogelijkheden door mij omschreven, dat is misschien inderdaad een vereenvoudiging, maar het komt erop neer dat er inderdaad zorggarantie is, dat de voorzieningen in principe dezelfde zorgen moeten kunnen garanderen, maar dat ze dat wel met veel minder middelen zullen moeten doen. De gevolgen daarvan, goed, ik laat dat ter uw verbeelding over dan. Als u dat belieft. Mijn vraag daarbij is dus, bij die wijzigingen, die ons inziens asociale wijzigingen van de Vlaamse overheid, men vraagt zich af wie dat heeft beslist natuurlijk, en wie dat onderhandeld heeft. Daarbij onze vraag is de stad daarop voorbereid op die wijzigingen? Is de stad voorbereid om een aantal van die gevolgen op te vangen? Want bijvoorbeeld, als het gaat over dat gewaarborgd inkomen, dan is dat denk ik wel degelijk realistisch dat er een aantal mensen zich zal moeten wenden tot het OCMW die niet langer toekomt. En de vraag is of de stad zich daarvan bewust is dat de Vlaamse regering op deze manier een factuur doorschuift naar de lokale besturen.
Schepen van Raura en dan...
Ik ga nu eigenlijk een klein beetje reageren in de hoedanigheid als ervaringsdeskundige 25 jaar vanuit de bril van de zorgbehoevende. Maar ook als 7 jaar dan vanuit een voorziening. Mijn prioriteit, dat is een persoonlijke prioriteit, gaat over de gehandicapten. Degene die de zorg nodig heeft. De voorzieningen, dat is de vraag waar dat u de vraag uit stelt. Het is zo, en het budget voor de zorgbehoevende is veel te laag. Veel te laag. Hè. Ik zou... Ja, de bedragen die zijn... De mensen die nu zorg krijgen, die hebben al zorg. De mensen die op de wachtlijst staan, die hebben totaal vandaag geen recht. Hè. Mensen die een beperking hebben vandaag, die gediagnosticeerd zijn 23 jaar geleden, die moeten vandaag, als ze eventueel voor een zorgbezet zouden willen in aanmerking komen, moeten ze nog eens naar een commissie gaan, moeten ze nog eens een keer een onderzoek laten doen, moeten ze nog eens laten bevestigen dat ze die handicap nog altijd hebben, moeten ze dan nog een keer laten door een ander nog eens laten bevestigen dat die handicap nog altijd hebben. En als ze dan in categorie 3 vallen van de wachtlijst, dan kunnen ze misschien binnen 20 jaar een zorgbudget krijgen. Dus je moet mij niet vertellen dat er een tekort is aan budget. Absoluut voor de zorgbehoevenden. Nu, de vragen zijn gesteld vanuit de zorgvoorzieningen. En de mensen die werken in de zorgvoorzieningen, die hebben heel veel rechten. Verworven, zonder handicap. En het zijn de zorgverstrekkers die echt wel hun best doen en die legaal alle verworven rechten hebben, maar die ook heel veel van het budget opsoeperen vandaag, dat eigenlijk zou moeten toekomen aan de zorgbehoevenden. En nu spreek ik eventjes, en ik ga niet in detail treden, er zijn gedurende de laatste 30 jaar redelijk veel verworven rechten gecreëerd, wat ook een discrepantie creëert tussen mensen die nieuw starten in de zorgsector en mensen die daar al 30 jaar in aanwezig zijn. En die hebben die rechten op al die. Maar de inefficiëntie die er daar een klein beetje door insluipt, creëert meer kosten voor de voorzieningen. Het is heel belangrijk, vind ik, dat het budget van de voorzieningen naar de zorgbehoevende gaat. Absoluut, dat die een keus kan maken en dat het niet alleen erkende voorzieningen zijn die de zorg kunnen leveren. Het zijn mensen die eigenlijk een privaat projectje willen en daar de zorgnood krijgen die zij zelf gaan bepalen samen met een team en meestal zijn dat de familieleden en die bepalen wat er de zorgnood zou zijn. Vandaag in de gehandicaptensector bundelen natuurlijk alle zorgvoorzieningen die een erkenning hebben en die de punteninschaling doen, mede aan het stuur zitten. En die moeten eigenlijk het budget kunnen gaan inschalen van de zorginstelling naar de zorgbehoevende. Dat is een hele moeilijke oefening en daar ga ik mij niet aan uit. En dat is absoluut. En prioriteit nummer 1 is dat de zorgbehoevende zoveel mogelijk of zijn budget krijgt dat hij altijd al gehad heeft. Maar dat budget bedoelt, dat is daaropvang, dat is nachtopvang, dat is dagbesteding, weet ik veel wat allemaal. Dat is een heel complex gegeven. En dat is geen gemakkelijke oefening. Maar er zit een soort van inefficiëntie in bepaalde organisaties die erin geslopen zijn en niet de schuld zijn van de zorgverstrekkers. Absoluut niet. En daar is een efficiëntieoefening bezig. Elke tekortkoming kan eventueel gecompenseerd worden. Er zijn ook mensen die meer budget krijgen. Er zijn bepaalde zorgvoorzieningen waar dat de persoon met een handicap meer krijgt dan dat hij vandaag heeft. Dat is eigenlijk ook onfair ten opzichte van degene die nu minder krijgt. Dat is eigenlijk de moeilijkheidsgraad met die oefening. Maar ik vind het heel belangrijk dat elke oefening gebeurt in het kader van de persoon en niet in het kader van de organisatie. En dat is een boodschap die ik wil duidelijk maken. Want de mensen die werken in de organisatie, die zijn beschermd. Die hebben alle rechten verworven. Die kunnen naar de vakbond gaan als die geschonden worden. Maar een gehandicapte, daar is geen vakbond voor. En dat is mijn pleidooi.
Goed, ik ga nog één keer dit toelaten, want mensen die het overtreft eigenlijk wel een klein beetje de gemeenteraad van Aarschot. Hè? Dus als de vraag was, is er iets voorzien, dan is het antwoord nee. Nee, we gaan er. Je hebt het juist gehoord, dat gaat niet. En als dat zo zou blijken en als dat dan toch nodig is, zullen we dat op dat moment wel bekijken. Maar voilà, dan heb je nu je antwoord, want allez, dat is een discussie. Als je dat wilt voeren in het Vlaams parlement, moet je naar het Vlaams parlement gaan. Echt waar, hè? Ik wil daar rust aan met u over discussiëren. Maar daarvoor dient de gemeenteraad van Aarschot niet. Ben ik nogal formeel over? Niet noodzakelijk. Je hebt geluisterd naar wat de schepen gezegd heeft. Allee, Bert, nog één keer.
De mensen die niet de middelen krijgen waar dat ze kunnen, dat kunnen bij het OCMW terecht. Dat zijn persoonlijke dossiers en die moeten behandeld worden. En daar heeft het OCMW een taak. En dat heb ik daar voordien al beantwoord gehad. Al de rest, uw tweede vraag, daar zijn altijd middelen voor.
Ja, maar natuurlijk.
Voor elk geval. Dat gaat niet alleen over mensen met mijn handen.
Allee, daar zit, Julian zit tegenover, zo werkt dat toch niet, hè? Allee, als wij morgen meer mensen hebben die OCMW-steun nodig hebben, dan moet daar meer geld voor vrijgemaakt worden.
Altijd.
Maar is er iets ingeschreven op dit moment op basis van Apoyo? Nee, want zo werkt dat niet. Nee. Kijk, het OCMW-steun als bijstand, dat werkt als volgt. Als je daar recht op hebt, krijg je dat. Punt. Dus ik snap uw vraag niet. Wij moeten niet bijkomend middelen gaan voorzien voor het geval dat. Maar tegen dan zijn er misschien ook minder mensen. Maar Thomas, je wilt niet luisteren. Ik bedoel maar, de arbeidsmarkt... Ik ga nu even abstractie maken van de coronacrisis. De arbeidsmarkt trekt aan. We hebben mensen meer die in een job kunnen gaan. Misschien zijn er ook minder leefloners aan de ene kant en dan meer aan de andere kant. Je weet dat toch niet wat dat dan macro betekent. En als je dus vraagt, hebben we een lijn ingeschreven voor Apoyo of iets anders? Nee. En als mensen recht hebben op bijstand, zullen ze bijstand krijgen. Geen gesloten enveloppen, punt. Goed, ik zou toch opletten met de aard van de vragen. Ik kan het maar zeggen, want dat is niet echt de bedoeling van de gemeenteraad van Aarschot. Iedereen akkoord? Bon. Wie had er nog een mondelinge vraag? Stef.
Goedenavond. Ik had een informatieve vraag naar aanleiding van wat vechtpartijen die er geweest zijn op de Emmerkerfuif. Ik wou even kaderen, informatief, gewoon in de zin van er waren jongeren die vragen aan mij kwamen stellen... En ik wist niet direct het antwoord. Dus niet dat ik kritisch wil zijn of zo, maar het is gewoon puur van, ja, wat doen we dan als stad juist, wat doet de politie juist, et cetera. Dus graag had ik volgende vragen gesteld. Wat is de aanpak van de stad bij een fuif? En twee, is het waar dat het gaat om jongeren die met de trein van Leuven of Mechelen naar hier afzakken? Jongeren beweerden ook dat het om een jongerenbende zou gaan, die ook alleen maar zou komen met de intentie om ruzie te zoeken.
Ik zie dat de korpschef in ons midden is. Ik denk dat het misschien goed is dat jij de situatie eventjes beantwoordt.
Voilà. Goedenavond allemaal.
Ja, dan moet ik hier even zitten.
Oké, okay, het gaat deze keer de vraag, denk ik, over de Emmerkerfuif. Klopt dat? Ja. Ja, we hebben er nogal eens gehad in het verleden. Sommige fuiven krijgen wij info van andere politiezones dat er bij hun een gerucht de ronde gaat dat niet concreet is, dat er mogelijk jongeren van die stad afzakken, of dat ze weten van een andere stad, naar Aarschot om te vechten op fuiven. Wij vangen soms ook geruchten op dat ze naar een andere stad zouden trekken en dan geven we dat ook door aan hun. Dus ook die avond hebben wij zo gerucht opgevangen dat er jongeren zouden komen vanuit Leuven en Mechelen. Wij hebben dan de privébewaking van die fuif, die er altijd is in de stadsfeestzaal, daarvan op de hoogte gebracht en nog eens expliciet gevraagd om gebruik te maken van hun nieuwe mogelijkheden in het kader van de wet op private bewaking, namelijk artikel 105. En wat zegt dat? Dat is eigenlijk heel breed. Iedereen die het goede verloop van het evenement zou kunnen verstoren, mag de toegang ontzegd worden. Voor de oude wet van de private bewaking liet dat niet toe. Dan moest daarvoor een besluit burgemeester genomen worden om dat toe te laten en om systematisch te fouilleren. Nu mag dat altijd genomen worden. Dus ze waren verwittigd, die jongeren zijn ook opgedoken en die zijn ook de toegang tot de fuif ontzegd. Die zijn niet binnengeraakt. Die avond zelf is er nog op de skaterrein een steaming geweest. Een steaming, dus iemand die dat geld en gsm's en zo wordt afgenomen door daar in groep gaan rond te staan en die bang te maken. Maar die steamer, dat is een van de Aarschotse en dus niet van de bendes van Leuven en van Mechelen, waar die de toegang ontzegd waren. Die is in het vizier, we wisten wie dat was. Die is die avond kunnen ontkomen, omdat hij ons van ver al zag komen. Maar die is ondertussen opgepakt en die zit in de gevangenis. Ook nog voor vele andere en zelfs zwaardere feiten. Maar meer omwille van het geheim van het gerechtelijk onderzoek mag ik daar niet van zeggen. Die avond zelf is er dan ook nog een vechtpartij geweest op de Vijf, waarvan die jongen, die er erg aan toe was, in social media verschenen is met foto, met oproep van een gefrustreerde, ongeruste en terecht vader. Die daders daarvan, die verdachten daarvan, die zijn ook in het vizier van de politie. En de politie Aarschot voert daarvan het onderzoek. En die twee is nog ene van Mechelen, nog ene van Leuven. Voorts hebben wij op die Vijf nog wel wat werk gehad. Om maar eens te schetsen hoeveel werk dat er van politie kruipt in zo'n vuiven. Daar zijn nog twee verdwijningen aangegeven van jongeren die dat, denk ik, liever naar die Vijf gingen dan thuis te zeggen waar ze zaten. Dus daar kruipt heel veel werk in. Heel de mallenmolen schiet twee keer in gang, totdat we die dan vinden op de Vijf. Twee keer, die twee jongeren. Er is ook nog een persoon afgevoerd naar het ziekenhuis, wegens overmatig drankgebruik op de Vijf. En er is ook nog een moeten opgesloten worden voor wegens openbare dronkenschap naar aanleiding van overmatig drankgebruik. Daar is zelfs een andere ploeg van een andere zone voor moeten komen, omdat al onze ploegen al bezet waren met al een andere nest van die Vijf. Ten slotte ook nog een aangifte van een diefstal van een portefeuille op de Vijf, maar daar hebben we voorlopig geen verdachte van. Dus dat is het verloop van die avond. Van maatregelen neemt de stad, ik spreek wel een beetje breder dan politie, bij elke aanvraag van een Vijf wordt er een aantal maatregelen opgelegd. Zoals, in tegenstelling tot vroeger, verplichten we nu om een dubbele nadar te zetten rond de rokersruimte buiten en de toiletten buiten. In het plasotschots gezegd, de pisschoot. Zodat ze daar niet kunnen gemakkelijk overgooien of onderdoor rollen. En die twee naders die op een meter van elkaar staan, daartussen vragen wij om met balken of Zweedse banken iets te zetten, zodat je er niks kunt onderdoor rollen. Wij vragen ook dat een systematische foeie light is dat, dat de privébewaking mag doen van iedereen die binnenkomt, dat gebeurt. En zo zijn er nog een aantal preventieve maatregelen. De Emmerkesvijf, vorig jaar was het aantal dronken mensen van op de Vijf, toen was ik zelf daar ook in politiefunctie natuurlijk, was nog hoger. Toen waren er voor 1 uur 's nachts al 5 jongeren zat afgevoerd met een ambulance, omdat ze zodanig erg was dat ze moesten opgenomen worden in het ziekenhuis voor verrichting. Dit jaar heeft die Vijf dan ook stewards ingezet om te kijken, ja, zijn er hier jongeren die toch aan drank raken of krijgen ze het van anderen? Dus die hebben we daar wel degelijk aan meegewerkt. Geen dat wij nu nog eens de puntjes op de i willen zetten in de toekomst. Het is met de stadsfeestzaal Uitbater en met de organisatoren van Vijven die zo wat risico vormen in ons ogen, is daarover samen zitten dat de privébewaking wel degelijk voltallig aanwezig is, een uur voor opening deuren. En de safe lines, zoals wij die noemen, tafels waar dan een jas op kan gelegd worden en afgetast, dat die in plaats gesteld staan. En niet, de deuren gaan alvast open, op het zicht, zonder echt een tafel voor af te tasten, ja, ga maar door, ja, dat lijkt me wel oké, want het heeft geen zin om al 20 man in de vlieger te laten stappen als de veiligheidscontrole nog niet in orde is. En daar is op sommige momenten wel wat nalatigheid. En ik vind het belangrijk dat de deuren pas open gaan vanaf het moment dat die safe lines er staan en vanaf dat iedereen van de privébewaking er is en niet, ja, dan die komt nu een uur later dan voorzien. Nee, iedereen moet voor mij voltallig aanwezig zijn. Want we zien dat zelfs zware vuiven goed verlopen als van in het begin alles proper in orde staat. Dat is kwestie van uithangbord en uitzicht. Dat maakt een enorm verschil als vuifgangers toekomen of ouders en kinderen afzeggen en zeggen, oeh, dat is hier menen, dat is goed georganiseerd, hier ga ik deze avond timmen. Terwijl als je, wow, nu zijn die nog niet klaar, en dat geeft al een ander gevoel van, kan deze avond misschien wel eens proberen. En dat willen we ten allen tijde voorkomen. Ook in naamzetting vind ik dan persoonlijk, de impact daarvan moet je toch niet onderschatten. Een vuif, als dat een naam heeft waar meer uit blijkt dat je wilt gaan fuiven om te dansen, dat oogt veiliger en rustiger dan een fuif met een naam waaruit blijkt dat dat niet de bedoeling is om te gaan dansen, maar om te drinken. Dus emmerkes en biernamaals en noem maar op, dat creëert al van in het begin bij de kaartenverkoop een andere setting, net zoals dat een privébewaking die voltallig al klaar is en die zegt, oké, die mannen die staan er, dat creëert een andere setting van in het begin. Dus ik hoop dat ik daarmee een beetje duiding heb gegeven hoe we dat allemaal aanpakken.
Dank u wel, meneer de korpschef. Stef, korte repliek.
Dat was een heel duidelijk antwoord. En dat is gewoon omdat jongeren naar mij kwamen en ik wist dan niet direct, wat doen we juist? Ja. Zo. Maar ik heb altijd vernomen dat de politie daar heel goed werk levert. Dus, maar ik wist gewoon niet concreet, wat doen we dan?
Oké, nu wel. Goed.
Misschien wil ik toevoegen dat die aanpak we ook al uiteengezet hebben op de jeugdraad. Dat ik ook al naar de Klinker ben geweest, waar het dan georganiseerd wordt. Als daar verenigingen nog extra vragen over hebben en naar ons komen voor een fuif, mogen we nog eens uitleggen, want we weten dat niet goed en meer. Dat wordt altijd toegestaan en worden altijd ontvangen.
Misschien nog één klein vraagje. Gewoon, is dat eigenlijk bijzonder dat er dan jongeren van Leuven of Mechelen komen? Of gebeurt dat eigenlijk in meer gemeentes? Is dat gewoon iets waar dat...
Heel Vlaanderen zo, hoor.
Ja, allee, het was niet dat Aarschot dan... The place to be is of
nee, door de maatregelen die we vorig jaar al genomen hebben, namelijk dat we die organisatoren van fuiven die elders niet meer terecht konden, hebben we echt ervoor gezorgd dat zo'n een influx van bijna heel België, hè, was dat, die is gedaan. Dus dat is al heel veel verdedigd.
Frankrijk en Nederland
staat daar ook bij. Alright, waren er nog mondelinge vragen? Nele, ik heb mijn arm gezien.
Yes.
Met uw hoofd erop.
Ja. Ik heb de vraag, dank u trouwens dat ik ze nog mogen indienen heb, want ik weet dat ze te laat was. Maar mijn mensen hebben mij daarover aangesproken begin van de week. Hè. In Vlaanderen rijden er heel wat wagens rond en die zorgen voor heel wat CO2-uitstoot. En daarom dat wij ook een ambitieus plan moeten hebben om onze klimaatdoelstellingen te halen. En in Vlaanderen wordt er dus vlotjes geïnvesteerd om oplaadpunten voor elektrische wagens uit te bouwen. De netwerkbeheerders dienen die namelijk te plaatsen op wettelijk bepaald door de Vlaamse overheid. En ook wij hebben die natuurlijk. Fluvius heeft er hier al een deel geplaatst. Er zijn er 7, waarvan er een deel in de deelgemeente staan, 3 en de rest eigenlijk in het centrum. Nu, die laadpunten, fijn dat ze er zijn, maar ze zijn niet zichtbaar. Dus in de Demervallei is het goed aangegeven. Daar kan je een duidelijke tekening op de grond zien. En hangt er ook een bord aan de laadpaal. Waar ook duidelijk is dat dus ook die parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor mensen met een elektrische wagen. Dat is echter niet zo bij de anderen. Dat zorgt ervoor eigenlijk dat mensen met een elektrische wagen hun wagen niet kunnen parkeren op desbetreffende parkeerplaatsen. En ze hebben dus geen plaats en kunnen de laadpalen niet gebruiken. Dus wij zouden dan ook graag willen vragen dat die parkeerplaatsen goed aangegeven worden. Die mensen doen immers hun best om al bij te dragen aan onze klimaatdoelstellingen die we allemaal moeten halen. Waar ook de stad natuurlijk zijn inspanningen moet voordoen. En we zouden dus willen vragen dat die ofwel door middel van een verkeersbord en of ook door een aanduiding op de grond kunnen aangegeven worden. Dus ik zou willen vragen aan Schepen voor Mobiliteit om daar toch rekening mee te houden. Wat eventueel ook nog interessant zou kunnen zijn, is dat daar promotie rond gemaakt wordt, ook rond de elektrische fietsen. Dat kan op verschillende manieren. We hebben stadsmagazines, we hebben daar allerhande middelen voor. Maar we zouden dus specifiek willen vragen dat die laadpunten, dat die eigenlijk bewegwijzerd worden. Want op dit moment kunnen ze niet gebruikt worden, omdat er permanent auto's opstaan die niet elektrisch zijn.
Ja, mevrouw de Schepen.
Wel inderdaad, Nele. Dus wij hebben een tijdje geleden de bestelling geplaatst, zowel voor de thermoplastische markeringen en de borden. De thermoplastische markeringen, daar gaan een paar weken over, toch wel voor de productie daarvan. Maar die dingen zijn op komst. Dus zowel een bord als de thermoplastische markering gaat overal gebeuren. We hebben bovendien er ook nog een paar extra besteld, zodat we die ook direct kunnen aanbrengen als de 2 nieuwe laadpalen, die er ook dit jaar weer gaan komen, direct kunnen geplaatst worden. Dus daar wordt werk van gemaakt. Ik denk dat het een 3-4 weken geleden is als ze besteld geweest zijn. Maar nogmaals, dat duurt allemaal. Zeker met die thermoplastische, die bor, dat is minder erg, maar die thermoplastische markering, dat duurt even omdat ze die echt moeten maken. Wat het stadsmagazine betreft, dat is een goede suggestie, inderdaad. Dus wij hadden gedacht, als de twee nieuwe palen er ook zijn, van dan er een artikel over te wijden in het stadsmagazine. Dus binnenkort gaat dat allemaal voor iedereen, dat men een elektrische wagen rijdt, heel duidelijk zijn waar.
Ja, alvast bedankt. Hebben we zicht op wanneer en waar exact dat die zouden... Want die informatie heb ik niet losgekregen met Fluvius. Nee, oké, okay, goed. Maar als de aanduiding van degenen die er al zijn al goed zouden zijn, dan zouden wij al zeer blij mee zijn. Dank u.
Ja, goed. Dan zijn daarmee alle aangekondigde vragen afgehandeld. Heeft er iemand een dringende nood om een andere vraag nog te stellen? Dan kijk ik naar het publiek. Zijn er vragen uit het publiek? Nee, dank u. Dan sluiten we de vergadering van de gemeenteraad en dank ik u allemaal.